Goedemorgen. Goedemorgen. Vanmiddag zingen we onder andere de Avatamsaka Sutra. En heel veel van u kennen die al van vroeger. En daar zou ik het eigenlijk deze ochtend over willen hebben. En gewoon willen proberen dat met een heel concreet voorbeeld van iemand dichterbij te brengen. Want het gevaar bestaat altijd met al die teksten die wij zingen en die mooi klinken op die Russische orthodoxe muziek, dat het niet genoeg tot ons doordringt en dat het wat abstract en afstandelijk blijft. Het is een mooie tekst, mooi om uit te spreken, maar wat er staat is zo wezenlijk en eigenlijk ook zo, ja, pijnlijk en moeilijk. En bovendien, het is ooit neergeschreven vanuit een hele grote innerlijke nood. Dat vergeten wij vaak als wij zo'n tekst lezen. Lijkt een beetje of iemand zo'n mooie liturgische tekst maken. Wij zingen die wel met andere dingen erbij. En dat moet ook. En het kan niet altijd tot ons doordringen. Maar soms gebeurt het dat een regel of een woord ineens toch tot leven kan komen. En ik hoop dat maar te doen over deze tekst. Die persoonlijk voor mij heel belangrijk is. Eerlijk gezegd, ik ben voor het eerst met wat daarin staat in aanraking gekomen, dat weet u, op het gymnasium, ik geloof in 1947, toen een leraar iets voorlas van de solidariteit met Dostojevski. De solidariteit met de meest verlorenen en mislukten. Onder andere het verhaal van de moeder gods die afdaalt in de hel. Maar ook voorbeelden over het gemarteld worden van kinderen en daardoor niet het leven kunnen aanvaarden. Gewoon zeggen, ik geef mijn kaartje terug. Dit kan niet. Ik weet daar geen raad mee. Niemand weet er raad mee. Dus ik doe verder niet meer mee. Ik was toen zo jong. Dat was voor mij heel schokkend. Maar daarom ben ik Russisch gaan studeren. En daarom heb ik ook het onderwerp van mijn doctoraat gekozen op een thema dat heel dicht ligt bij dat van die sutra en van die teksten van Dostojevski. En u weet misschien ook uit mijn boek, meer dan een mens kan doen. En wat de Avatamsaka Sutra uitdrukt, wat wij vanmiddag zingen, is natuurlijk, daar moeten we ons niet vergissen, meer dan een mens kan doen. Dat is later, op allerlei manieren, in andere teksten, ook van Russische schrijvers die atheïst waren, toch opnieuw voor mij tot leven gekomen. Die tekst wordt niet in alle Zen-kloosters gezongen. Dat is iets typisch Chinees. Alle Chinese Zen-kloosters kennen deze tekst. Overal. En in Japan wordt wel eens gezegd over de Chinese Zen, zo, er is natuurlijk altijd rivaliteit. Ach, dat is Avatamsaka Zen, Huayan Chan. Huayan heet dat. Huayan, dat is Huayan Chan. Die hebben iets met die Huayan, zo heet die in het Chinees. Maar mij heeft dat juist heel erg getroffen. Nogmaals, ik ben Russisch gaan studeren op die tekst. En later, toen ik met Fortman in aanraking kwam en voor het eerst in 1958 zo met het boeddhisme in aanraking kwam en daar met hem over kon praten, toen kwam het Mahayana boeddhisme. En waarom ik mij daar vooral in verdiept heb, is om deze tekst. Sorry. Niet om aandachtstraining of om allerlei andere dingen. Niet om de plaatjes over verlichting. Nee. Maar de solidariteit die ik las, ook bij atheïstische schrijvers in de literatuur. En bij de auteur van mijn proefschrift. Die kwam ik daar terug. En ik zal nooit vergeten wanneer dat was. In Parijs, op vakantie. Sommigen hebben u dat verhaal verteld. Dezelfde vakantie waarin ik een heel lang nachtelijk gesprek had met iemand die later bisschop werd en die in dat nachtelijk gesprek zoveel alcohol op had dat we hem naar bed moesten dragen. En in diezelfde vakantie had ik een boekje meegenomen gewoon om dus te verdiepen. Ik ken het boeddhisme alleen van Fortman. En daar kom ik precies op deze tekst. Wat Dostojevski zegt, Als het niet voor iedereen geldt, dan hoef ik het ook niet. En dat is hetzelfde verhaal van die moeder gods die afdaalt. En later in mijn studie ontdekte ik dat dat een boeddhistisch verhaal was. Nou, en daar begon het. Daarom ben ik mij gaan verdiepen in die totaal andere religieuze traditie. En daarom zou ik daar iets over willen zeggen. Want ooit was die tekst in het boeddhisme nieuw. Ooit was het natuurlijk ook bij Boeddha aanwezig. Ik heb u wel eens verteld dat van de weinige woorden waarvan we zeker weten dat hij dat gezegd heeft, die twee uitdrukkingen. De eerste is dat het gaat om een omkantelen, om iets heel wezenlijks, niet om wat marges aan de ziel waar je wat correcties kunt uitvoeren waardoor je beter functioneert of beter in je hara zit, ik weet niet waar, of in je energie. Dat is het niet, maar paraviti heet het, ommekeer, metanoia, ommekeer, iets heel wezenlijks. En de tweede is samutpada, dat kent u. Dat is bijna verwant aan het Vlaams. Samen de ut het pad. Maar dat raakte vergeten. Dat raakte echt op de achtergrond. En de eerste mensen die 500 jaar later echt met angst en twijfel opnieuw ontdekten, wat heeft het voor zin om te streven naar iets, noem het maar ontwaken, verlichting, of als die, al die anderen daar buiten mijn blik gaan blijven, als ik dat niet eens zie. Als die ander niet eens genoemd wordt. Want zo leek het. Sorry, blijkbaar is dat zo'n diepe, wat zal ik zeggen, dat zit in onze genen, om wat er ook gezegd wordt, allereerst het toch weer op onszelf te betrekken. Het lijkt altijd te tenderen naar toch een soort verfijnde egotripperij. Iets privés. Ik zit hier om iets privés. Het zit me allemaal niet lekker, maar als ik dit nou doe, dan kom ik eruit. En daar kwam een kentering op. Een heel wezenlijke. Oké, zelfs als ik eruit kom. Dat is trouwens het verhaal van de grootinquisiteur. En dat vergeet iedereen. De grootinquisiteur met Dostojevski was iemand die in de woestijn geleefd heeft. 30 jaar. En die een ommekeer meemaakt. En die ineens ontdekt, wat heeft dat voor zin? Als het anderen niet lukt. Als er zoveel donkerte is en brokstukken. En onmacht en godverlatenheid. En verschrikking. Wat heeft dat voor zin? Ik wel en die anderen niet. En dan zegt hij ook, barst. En daar zit een stuk diepe solidariteit in. Niet alleen dat. Maar er zit ook iets heel ontroerends in. En het is daarom dat hij van Christus in die raadselachtige monoloog, dat hij dan toch een kus krijgt. De grootste tegenstander van Christus, de antichrist, krijgt een kus. Om die solidariteit. En toen is dat opnieuw geformuleerd, dus in het boeddhisme ook. En ook daar raakt het op de achtergrond altijd weer, en het is goed dat het altijd weer opnieuw tot leven gebracht wordt. En ik ben heel erg dankbaar dat op mijn weg Hisamatsu dan was. En zo hadden. Hisamatsu heb ik nooit ontmoet. Maar wel meteen bij mijn eerste contact met Abe zijn teksten. En dat weet u, leest u het alsjeblieft nog, ik lees het ook telkens, wat Hisamatsu schrijft over die onverdraaglijke bodemloosheid. En die leegte en dat niets, dat nihil, in de grond van ons bestaan waar wij geen raad mee weten. En ook concreet over alle andere vormen van lijden die ook gezien moeten worden. En dat die allemaal samenvat in die tekst die wij lezen in de ochtend, waar heel veel mensen overvallen deze regel. Laten we ons bewust zijn van de doodstrijd. Want lijden, dat kan nog, dat kunnen we een beetje. Maar doodstrijd, wat is dat? Wat is dat, dat echt doodgaan? En dat bedoelt hij. Agony staat er in het Engels. Dat heeft te maken met wat zo prachtig in de Zen altijd dan heet van jezelf verliezen. En ik haal die term aan, die zo gauw als het zo gezegd wordt, zo mooi boeddhistisch, filosofisch plaatje oproept, omdat ik dadelijk iemand zal noemen uit een totaal andere traditie voor wie dat zo levend was. En voor wie voor mij, ook voor mij, en misschien ook voor u, die Avatamsaka Sutra zo levend wordt. En u weet misschien ook uit mijn boek, dat laatste hoofdstuk, kunnen wij de verdoemde lief hebben? Dat is het hoofdstuk wat mij het meest na aan het hart ligt. Het is ook het langste, maar het is voor mij ook het meest bewogene. Daar zit ik het meest in, dat heeft mij het meest geraakt. Dat is natuurlijk ook iets persoonlijks. Ik kan niet zeggen, lees het, dan voelt u het ook zo. Maar ik kan alleen maar zeggen, mij raakt dat zo. Voor mij is dat, waarom, dat weet ik niet eens. Misschien om hele vroege dingen, misschien dingen waar ik niet eens bij kan. Misschien herkenning. Maar voor mij is dat zo levend. Dat die Avatamsaka Sutra en die Chinese chant, die tekst in het midden plaatst, dat voor mij zo wezenlijk is. Want daar in die tekst wordt iets zo omgedraaid. Eigenlijk zoals bij Dostojevski, wat maal ik erom als er een harmonie is. Voor mij was het bijna iedereen, maar sommigen vallen er buiten. Wat heb ik er dan? Dat trap ik het af. Want dat zegt die tekst. Sorry, dat zeggen alle Mahayana teksten. Ook al worden ze in gepersonifieerd. Misschien op een manier waar wij geen raad mee weten. Misschien omdat wij niet poëtisch kunnen denken. Kuan Yin en al die andere figuren. Maar dat zijn personificaties. Daar krijgt iets wat abstract lijkt, mededogen, liefde, betrokkenheid, kijken naar de anderen, luisteren, dat krijgt een gelaat. Maar al die teksten gaan over de ander. Denkt u maar die tekst die wij gisteren zongen, de twee. Toewijding van de Bodhisattva. Ja, van Shantideva, gewoon een monnik die dat heel diep besefte. Wat ik ook doe, het kan en het mag niet voor mezelf zijn. Ik zit hier voor alles en iedereen. Ook al weet ik er geen raad mee, hoe pijnlijk ook. En inderdaad, ik geef toe, als we die tekst zingen, al die teksten, het kan heel gauw goedkoop lijken. Het komt makkelijk over onze lippen, maar wat er staat, is cru. En des te meer reden om daar dus bij stil te zitten, of stil te staan. Die tekst, de Avatamsaka, die begint ook met het grote... mededogen is de essentie van de meditatie. Zonder het hart. En dat was een nieuw begrip in die tijd. Hè. Het ging allemaal over, laat ik het een beetje in het Engels zeggen. Ik weet niet eens wat er in het Pali staat. Mind, the mind. Hij zegt, het gaat over het hart. Zonder het hart van liefde en mededogen. Waardoor de meditatie zich waar maakt en zich verspreidt in het universum. Zonder dat is de meditatie eigenlijk van geen belang. Als alle allerlei niveaus en facetten zijn waar ik kan weten dat het me zo goed doet, maar als dit er niet is, en dan begint die tekst, die herhaalt regel voor regel, dat weet ik, dit is de plaats. En dat klinkt goedkoop, maar het is bevochten door iemand die zich in bijna alles wat het boeddhisme toen der tijd, 2000 jaar geleden bijna, te bieden had en die daar niks mee kon. Omdat dit andere ontbrak. En omdat je ook niet wist, hoe kan ik een ander helpen? Hoe kan ik een ander helpen? Wat moet ik doen? Sociaal werk? Lesgeven? Mensen leren mediteren? Een paar persoonlijke gesprekjes? Hij wist het ook niet meer. En het enige wat hij kon, dat was, dit is de plek waar het leven mij neerprikt. En waar ik menselijkerwijs zie, dit betekent niks. Wat is dit nou? Ik zit hier. En elke regel herhaalt hij dat. Hier verbind ik mij. En hier daal ik af. Hier leg ik die gelofte af. Die onvoorstelbaar moeilijke woorden die wij drie keer herhalen na het zingen van de sutra's, hoe talloos de levende wezens ook zijn. Kunnen wij de voldoende lief hebben? Dat is de grondteneur van die tekst. Regel na regel. En bij dat lijden daar blijven. En dat nogmaals, het klinkt goedkoop, het klinkt makkelijk, maar het is ontzettend. En toch is het wezen van die tekst, of dat nou de tekst van Kuan Yin is, of van Shantideva, of de Avatamsaka, of de gelofte, in deze traditie, en laten we dat nooit vergeten, gaat het zo wezenlijk om alles en iedereen, om de ander. En om dat dichter bij te brengen, zou ik een voorbeeld willen noemen van, niet van een boeddhist, van een monnik op de berg Athos. Misschien kennen sommigen van u de naam. Het is natuurlijk ook toen ik bij Fortman studeerde achter in de jaren 50 tot 62, toen is dat voor mij ook tot leven gekomen, maar pas veel later echt tot bewustzijn gekomen. Ook die tekst van de teksten uit de monastieke traditie van het oosten, die waren verschillend. Daar had je allerlei richtingen. Als je, weet niet of je wel eens in Chiftonje geweest bent, mooie liturgie, mooie iconen, mooie wierook, prachtige gezangen. Maar de kern is niet altijd zo makkelijk daarin te zien. En toch is daarvan altijd getuigenis afgelegd. En het wonderlijke is wat de Avatamsaka Sutra en het Mahayana uitdrukken, wat ik daar tegenkwam, echt als een uitdrukking van, laat ik zeggen, een bestaande religie die dat levend hield, die richting bestond in dat Oosters monnikendom. En natuurlijk blijven ook die teksten afstandelijk en goddank kunnen ze dichterbij komen door een concreet iemand. En dat wil ik noemen, dat is een mon, misschien kent u de naam, Siloam van de Berg Athos. Misschien heb ik hem alles genoemd. Er is één regel van hem bekend. Hij schreef niet, hij was eigenlijk bijna ongeletterd. Hij was beroepsmilitair, hij heeft gemoord. En hij was geschokt door zijn moorden. En hij is toen monnik geworden op de Athos. En ik denk dat hij in 1933 gestorven is. En zonder dat hij iets wist van het boeddhisme. En misschien niet eens dat hij de klassieke monastieke teksten las uit zijn eigen traditie, heeft hij dit opnieuw ontdekt. En kunnen zeggen, niet neergeschreven, dat deed hij niet. Hij was niet een geletterd iemand, maar een van zijn leerlingen was een geletterd iemand. En daar heeft hij veel mee gepraat. Die is overigens trouwens pas een paar jaar geleden gestorven. Ook een monnik op de Athos. Aanvankelijk nog op de Athos. En die heeft ons over kunnen brengen wat deze monnik Siloam bedoelde en wat dat voor hem was en wat zo makkelijk goedkoop ligt. Hè? Je kunt het zo makkelijk tegen iemand zeggen, blijf in de hel en wanhoop niet, oh, prima. Maar voor hem was het een hel. En hij was daar alleen maar woedend om, heel lang, ook toen hij monnik was. En wat hij daarover zegt, zonder het boeddhisme te kennen, dat is de ontdekking van, blijkbaar moet ik eerst aan mijzelf doodgaan. Niet alleen door monnik te worden, door, om wat voor redenen dan ook, voorbij te gaan aan wat misschien de vitaliteit van het leven is, de kracht, het belangrijkste, relaties, erotiek. Het was voor hem voorbij, het kon niet, van binnenuit. Om wat voor redenen dan ook. En dat heeft hij echt ervaren als een dood. Maar hij heeft nog dieper ervaren dat er een nog diepere dood was aan zichzelf helemaal. En hij gebruikt dan ook het boeddhistische woord niets, hè, dat hij tot in het donkerte, in het niets van de hel afdaalt. Zo heeft hij dat gevoeld. En als je leest wat Sofoni die over hem schrijft en uit die gesprekken, hij heeft jaren, 20 jaar, gevloekt en geschreeuwd en woede geuit en geleden aan zijn woede. En ook ontdekt dat het misschien zijn enige weg was, want hij voelde niks. Hij mediteerde, hij deed het Jezusgebed, hij deed de rituelen uit de orthodoxe kerk, maar niets. Niets. Geen moment van, wat iedereen hoorde zo van, ja, een glimp van het ongeschapen licht, zo heet het daar in die traditie, nee. En toch was het natuurlijk ook wat hij hoopte en verlangde, dat dat donker voorbij ging, dat dat niet uit te houden was. En op sommige momenten is hij zeer opstandig geweest. Tegen God, tegen alles, tegen zijn traditie, tegen zijn levenswijze. Of hij het vervloekte. En toen kantelde er iets. Toen gebeurde daar iets. Niet dat hij het grote licht zag, integendeel. Maar dat hij ineens blijkbaar wist of ontdekte, wat dan ook. Ik zit hier in die nacht, in dat niets, in de dood. Dat noemt hij ook de dood. En hij noemt het ook de godsverlatenheid. Hij zegt er iets bij. Hij ontdekt ineens de positieve godsverlatenheid. De gezegende godsverlatenheid. Hoe krijgt hij het over zijn lippen? Maar dat is bij hem echt geweest. En daarom is dat getuigenis zo belangrijk. Een levend iemand, bijna van onze eigen tijd. Een man waarvan Thomas Merton, die met hart en ziel geworteld is, ook in de Oosterse traditie, ook in de Westerse, maar ook in de Zen-traditie, dat hij zegt, Siloam van de Athos is de meest authentieke en diepste monnik van onze eeuw. Hij kende hem. uit de geschriften van Sofonie. En hij had zo'n, wat zal ik zeggen, antenne voor hoe belangrijk het was wat deze monnik getuigde. En dat is een kant. Ineens ging het, en dat zegt hij ook, om de ander. En hij is zelfs zo fel dat hij zegt van, zolang je denkt dat je God kunt vinden, hè, dat je je op God moet richten en niet ziet dat al die anderen daar niet komen, als het niet horizontaal is, als het niet via de ander is, dan kun je geen vrede krijgen. Dus je hebt alles of niets. Maar het is uit een grenzeloos diep geloof of vertrouwen, zonder dat hij dat ooit voelt. Want dat zegt hij ook. Wat is dat? Die kracht om dat uit te houden. Zo'n geloof dat hij zegt, en de hemel, dat zijn zijn uitdrukkingen, en de hel zijn uiteindelijk rusten in de grenzeloze liefde van God. En worden gered. Alles. En het enige wat ik kan doen, juist met mijn liefde. En dat is geen sentimentele liefde. Dat is ook niet een emotionele liefde. Hij zegt dat is een daad. Dat is bijna een gelofte. Dat is iets wat ik uitspreek. Of ik het nou voel of niet. Bijna als die gelofte van hoe talloos de levende wezens ook zijn. Kunnen wij de voldoende lief hebben? Dan zegt hij, juist bij de meest mislukte. En dan zegt hij ook, wat is de kern van het monnikdom? Afstand doen van iets? Het is afstand doen van mijzelf. Zolang al die anderen daarin zitten, het is, hij zegt het nu christelijk, deel hebben aan de ontlediging. Dat woord kende hij niet. Dat is ook zo indrukwekkend. Hij kende dat niet eens. Maar hij hoorde dat van zijn leerling Sofonie. En dat is wat jouw traditie, Siloam, altijd noemt, de ontlediging van Christus. En ik noem dat omdat precies over dit begrip Assau Abbe ooit een indrukwekkende lezing gehouden heeft. Als zenboeddhist. En een zenboeddhist die zegt, ik wil bewust duidelijk maken dat ik niet boeddhisme en christendom wil vermengen. Niet één pot nat. Wij hebben een eigen uitdrukking. Een boeddhist, zenboeddhist, heeft een eigen uitdrukking. Er zijn verschilpunten. En die dat benadert. En tegelijkertijd, als het gaat om het meest wezenlijke, spreekt over de gelofte, de bodhisattva en de avatamsaka. Ik was daarbij op een lezing in Brussel. Die lezing die heette, sorry voor het moeilijke woord, kenotic God, kenotic Christ. Onledigend. Maar hij sprak helemaal daar amper over. Hè. Hij zei, elke religie is dat, totdat iemand vroeg, houdt u nou eens op met al die boeddhistische teksten? Ik was een katholiek priester. Zegt u het eens, kunt u het zeggen in de taal die mij aanspreekt? En zo uit zijn hoofd, u kunt het nalezen in mijn boek, maar het heeft mij geraakt, hoe wat zou Abbe dat zijn? Wat een passie. En zo uit zijn hoofd citeerde hij de tekst van Paulus aan de brief van de Filippenzen. Zozeer heeft God de wereld lief gehad dat hij mens werd. En stierf tot de dood. En dat hij verrees en met hem velen. Maar voor mij als boeddhist zeg ik, is het niet alleen één aspect van God. Het is de totale van iedereen. Avatamsaka Sutra is, dat is een andere tekst dan de Kuan Yin tekst. Daar ligt het accent, dat zijn wij. Dat is die werking die wij dan verpersonifieren in Kuan Yin. Wat mogelijk is in ons, kijken naar een ander, betrokken op een ander. Dat is wat de Avatamsaka toe oproept. Zonder het hart van liefde en mededogen. In jou, in jou, in jou. En dat is wat die monnik ontdekt. En daarvan zegt hij dat levend moet blijven. Allereerst bij hem. Eigenlijk bij iedereen. Ook bij iemand die geen monnik is. En dan zegt hij erbij, ja, het is deelnemen aan, wat Masao Abbe dan zegt, die afdaling die zo diep gaat, uit mededogen, dat ze tot in het donkerste en in het meest verlorene en zwarte af wil dalen, om alles zonder uitzondering te redden. Zonder uitzondering. Het meest verschrikkelijk. En het wonderlijke is, juist die woorden kom je letterlijk tegen bij Siloam. Zonder dat hij dat ooit kende of wist, hij schrijft dat niet eens neer. Hij zal wel een beetje kunnen schrijven, maar hij heeft dat verteld in al die jaren aan zijn leerling, Sofonie. Die woorden, dat hij moest afdalen in het niets, dat hij dat ook voelde. En dat die godverlatenheid voor hem verschrikkelijk was En dat hij opstandig was en vloekte. En dat hij toch wist, ik moet hierin blijven. Want, zegt hij, dit is de dood en de leegte en het niets waarin Christus afdaalt op die Russische paasicoon. Dat weet u. Die daalt af. Pasen is bij Russen niet van, hij staat op uit zijn graf en hij gaat naar boven. Nee, hij gaat naar beneden. Hij gaat naar iedereen die dood is. Hij gaat naar het rijk van de dood. Wat dat ook is. Naar het niets. Tot in het diepste donker. En dat zijn de woorden die Sileman gebruikt. En van hem kunnen we het aannemen. Want hij heeft gevloekt. En hij was opstandig. En hij wist er geen raad mee. En hij heeft het zijn hele leven lang ervaren. En daar vreselijk onder geleden. En daarom durf ik hem te noemen. Blijf in de hel en wanhoop niet. Is zijn ervaring. En hij zegt ook, dit is wat Christus deed, maar dit is de weg wat een monnik zou moeten zijn. Bij de verbrokkeling blijven. Bij de brokstukken die er zijn. De donkerste kanten. Bij het meest slechte. En juist daarvan houden. Van de ergste zondaar, zegt hij erbij. Van de ergste zondaar. En letterlijk zegt hij, dat is erop getekend, er is geen enkele zondaar, al is hij nog zo diep, die niet onze liefde verdient en onze vergeving verdient. En dit levend houden. Niet gevoelsmatig van oh, vergeven, maar echt elke keer indachtig zijn. Dit is zo aangrijpend hoe hij dat jaar in jaar uit herhaalt. Bijna altijd hetzelfde. Bijna ook met de woorden, denk niet dat je kunt ontsnappen naar God als die anderen daar zijn. Het gaat om die anderen. Letterlijk, het gaat om de anderen. Het is horizontaal, dat gebeurt. Hij zegt er ook bij, het grote gevaar van deze weg, van elke innerlijke weg, is dat je denkt dat het gaat om wat ik ervaar. Letterlijk zegt hij dat zo. Wat ik ervaar aan mooie dingen. In de Oosterse kerk heet dat dan een glimp van dat ongeschapen licht. Niks ervan. Wat ik ervaar is niet belangrijk. Het gaat om mijn binding met anderen. En dat kun je mededogen noemen, dat kun je liefde noemen, betrokkenheid. Maar dat is allereerst afdalen. Het is allereerst de pijn en de hel voelen. En van daaruit de verrijzenis. En die hel, dat is de eenzaamheid, de brokstukken, de onmacht. Het niet kunnen leven, om wat voor redenen dan ook. Stukken van het leven niet kunnen voelen, om wat voor redenen dan ook. Stukken vitaliteit nooit kunnen voelen. En dat maar aanvaarden. En dat was voor hem zo. En dat was een strijd. En daar getuigt hij van. En elke keer opnieuw herhaling van hetzelfde. En daarom is dit zo belangrijk. Want ook in deze traditie, in alle tradities, is het het gevaar dat het lijkt of het toch weer om iets privés gaat wat we moeten ervaren. En hier kantelt het dus. En hier hebben we dus echt een getuigenis van iemand die dat met hart en ziel heeft ervaren en proberen uit te drukken en daarvan getuigen. En misschien, juist omdat hij die Oosterse traditie niet kende en toch vanuit zijn hart, dat is een woord wat hij telkens noemt, hè? Het gaat niet om hier, het gaat om het hart en de betrokkenheid, wat daar gebeurt. Ook al lijkt hij of je daarin verliest. Alles wat hij deed in de klooster, dat was afkicken van wat hij zelf fijn vond. Het lijkt in het begin mooi, mooie gezangen, maar als je het elke dag doet, voor hem was het oefenen in doodgaan. En daarbij blijven. En misschien kan zo'n getuigenis, in elk geval is het voor mij zo, voor mij is het zo aangrijpend, misschien kan dat ons helpen, die litanie, die tekst die wij vanmiddag zingen, met nieuwe oren te beluisteren. En misschien kunnen we ook ontdekken, dat zal bij iedereen anders zijn, dit is niet voor iedereen na te voelen. Ook niet voor alle monniken in de Oosterse kerk. Ook niet voor alle boeddhistische monniken. Maar nogmaals, het heeft mij geraakt. En Te Ching sprak er vaak over. Voor hem was, al was hij ook een echte zendman, het grenzeloze mededogen van Kuan Yin. Ik zal het nooit vergeten. Hij was niet de man van veel woorden. Dat was het diepste van het boeddhisme. En misschien kunnen we allemaal ergens een stuk ontdekken in ons leven, wat niet uit de verf komt, wat brokstukken blijft, wat pijn blijft, of eenzaamheid, of dorheid, dat we in dit licht van Sileman of de Avatamsaka Sutra anders kunnen ervaren. Wij gaan terug in de stilte.